grootvader heette Wilm Kahn. Ja. Wat is destijds de reden geweest om een transportbedrijf te beginnen?
Nou, daar heb ik geen idee van. Het is, nee, dat weet ik niet.
Hij is wel onmiddellijk in Den Helder begonnen?
Ja, hij is in Den Helder begonnen, ja. En ik denk dat het toch wel al jaren bestaand bedrijf was. Dat denk ik wel. Maar hoe lang, ik heb nog aan mijn moeder gevraagd, dat weet ze ook niet precies. En mijn vader heeft toen, dus dat is Pieter Cornelis Kahn, die heeft het bedrijf toen overgenomen van hem. En toen hadden ze een transportbedrijf met paardentractie. Hè? En ja, ze hadden, was toch een flink bedrijf, 20 man personeel. En ze reden zand en grind en al die dingen meer. Al wat er aan te pas kwam. Ja.
En het waren dus eerst paard en wagen wat hij had. Wat voor soort wagens had hij daarvoor?
Ja, van die platte karren. Daar moet ik ook nog ergens...
Nou, dat komt straks wel.
Daar hebben we voor de rest geen foto's meer van. Nee.
Die paarden stonden ook gestald in de Jonkerstraat?
In de Jonkerstraat was een grote paardenstal. Dat was in de steeg achter Van Hees. En het was een hele grote paardenstal. En daar konden heel wat paarden in. En er is nog eens een stal was er in de Jonkerstraat. Op de hoek van de... Nee, vlak bij de Janneveldstraat. Daar was ook nog een paardenstal volgens mij. In de jaren 5 dat we daar vandaan zijn gegaan. Toen zijn we naar de Helder, naar de Ruigweg gegaan. Daar stond toen een nieuw pand. Dat heeft Van der Plas toen gebouwd. Aannemer Van der Plas.
Wat is nou de aanleiding geweest om te gaan verhuizen naar de Ruigweg?
Ze zijn een totaal andere start gaan maken. Ze zijn in de verhuizingen gegaan. In een verpakkingsbedrijf. En toen een bergplaats voor meubelen. En later is dat dan ook een verpakkingsbedrijf geworden. Voor de overzeese gebiedsdelen. En nou, er werden naar heel veel tal van landen werd er verscheept. Veel naar Canada en Australië. En ja, Brazilië en Curaçao. En, ja.
Ja, veel emigranten.
Het waren hoofdzakelijk veel emigranten. En ook marine mensen hoor, die vertrokken naar de West. Ja.
Kon je daar ook meubels laten opslaan voor een bepaalde periode?
Boven, waar nu bots en auto's stalt. Daar had je ook een behoorlijke ruimte, grote ruimte. En daar werden de meubels opgeslagen. En vooral voor mensen die naar de West gingen, die... Ja, daar werden de meubels van opgeslagen. En later van mensen die de Helder uit gingen tijdens de oorlog. Hè. Toen moesten een hoop mensen de Helder uit. Ja. Dus toen werden de meubels bij ons opgeslagen dan.
Ja, dat was voor een vrij goedkoop bedrag, hè?
Ja, dat zal wel. Maar dat weet ik niet meer precies, hoor.
Mensen die bij je vader werkzaam waren in de vooroorlogse jaren. Wie zijn dat onder andere geweest?
Voor de oorlog... Dat kon wel eens zijn.
Veerman?
Nou, Veerman, die is na de oorlog gekomen. Je had Henk Vader. Ik weet niet meer precies. Die heeft wel heel lang bij ons gewerkt. Henk Vader. Je had Jan Groet. Die woonde achter het gebouw. Naast de garage. En later is Jan Ruigen bijgekomen. Toon van Eten.
Waren het allemaal chauffeurs?
Ja, dat waren chauffeurs. Ja, ja.
I never cared much for moonlit skies. I never winked back at fireflies. But now that the stars are in your eyes, I'm beginning to see the light. I never went in for afterglow or candlelight on the mistletoe. But now when you turn the lamp down low, I'm beginning to see the light. Used to ramble through the park, shadow boxing in the dark. Then you came and caused a spark that's a four-alarm fire now. I never made love by lantern shine. I never saw rainbows in my wine. But now that your lips are burning mine, I'm beginning to see the light.
I never cared much for moonlit skies. I never winked back at fireflies. But now that the stars are in your eyes, I'm beginning to see the light. I never went in for afterglow or candlelight on the mistletoe. But now when you turn the lamp down low, I'm beginning to see the light. Used to ramble through the park, shadow boxing in the dark. Then you came and caused a spark that's a four alarm fire now. I never made love by lantern shine. I never saw rainbows in my wine. But now that your lips are burning mine, I'm beginning to see the light. Oh. Beginning to see the light. Oh. Beginning to see the light. Now that your lips say you're burning on mine, I'm beginning to see the light.
De verhuiswagen werd in eigen bedrijf, werd een chassis aangeschaft, zou ik maar zeggen. En voor de rest de opbouw van de wagens, die deden ze zelf. Ook het verlengen van het chassis, dat was eigenlijk allemaal in eigen beheer. En daar was eigenlijk Jan Groet ook wel heel belangrijk in. En vroeger had je die verhuiswagens, die werden met, hoe noemde je dat ook weer, Ger, met die latjes? Net als je die labellisering hebt. Dat was. Gert, hoe heet het?
Oh, opbouw van tiekhout.
Opbouw van tiekhout. Het was helemaal in eigen beheer werd dat gedaan.
Ja, dus je had geen garage, geen monteur nodig verder?
Jawel, er was natuurlijk. We hadden voor de. Die de wagens bijhield, dat was. In Koegras, hoe heette die ook weer?
Maarten Smit.
Maarten Smit. En daar werden ook de wagens gekocht, want we reden hoofdzakelijk Ford.
De paardentractie is voor 1940 al afgeschaft, hè?
Ja, ja, ik denk dat ze in 1939 zijn ze overgegaan naar de Ruigweg. En die, wat nog eigenlijk belangrijk is van die paardentractie, ze hadden de eerste kiepauto in de Helder.
Die kwam ook bij Maarten Smit vandaan?
Ja, die kwam bij Maarten Smit vandaan.
Dus dat was een primeur in de Helder?
Ja, dat was zeker een primeur. Ja.
En wie was de chauffeur van die kiepwagen?
Dat weet u misschien wel.
Was uw vader ook nog chauffeur als zodanig?
Nou, hij heeft eerst wel meegewerkt, dacht ik. Maar later, toen ging hij meer op het werk uit. Die regelde het werk meer.
Ja, hij kwam dus bij allerlei klanten dus.
Ja, ja, vooral hij had iedere woensdag in de Middenmeer had hij zitting in een restaurant. En er waren verschillende lieden uit de Helder, ook een notaris. Hoe heette die notaris, Ger?
Hij is dus 39 is overgegaan naar die kiepwagen.
Die kiepwagen die was eind jaren 30, denk ik. Ja. In de 30e jaren in ieder geval. Ja. En ze zijn. In 39 zijn ze geloof ik naar de Ruigweg gegaan.
Was het een feestelijke opening, de Ruigweg?
Toen? Nee, er is helemaal volgens mij geen opening van geweest. Dat had je toen niet zo.
Er heeft toch geen stukje van in de krant gestaan?
Geen idee.
Ja, het was toch een hele gebeurtenis, zou je zeggen?
Ja, maar daar heb ik echt geen idee van. Of dat.
Maar de verhuizing naar de Ruigweg, de reden daartoe was omdat er dus meer ruimte vrij kwam?
Ik denk ook, die vrachtrijderij, dat was natuurlijk een heel duur bedrijf. Want die wagens die waren natuurlijk niet zo sterk als je nu hebt. Dus het was een vrij duur bedrijf. Ik bedoel, ze zijn toen omgeswitst naar verhuizingen.
Ja, dus met Kiezenwetter het geval was?
Ja, Kiezenwetter en Eikoop en Van der Eyck. Ja, Van der Eyck had direct meer expeditie, hè? Zat op kantoor. En later met behulp van, want Piet Veerman is later op kantoor geweest en nog iemand anders, maar dat weet ik niet meer.
Nou, heel veel marinegezinnen, hè, die jullie opgeven.
Heel veel marine, want marine, ja, dat was, er was veel beweging in, hè. Mensen die trokken veel op en neer. Dus heel veel marine, ja. En ook later met het verpakken, hè, naar buitenland. De mensen spullen meenamen.
Ook was naar Engeland geweest?
Dat zal ongetwijfeld. Dat zal ongetwijfeld. Maar ik. Het meeste was dan. Naar de emigranten die dan vertrokken. Naar,
wat is dan met het pakhuis in de Jonkerstraat meteen gebeurd? Kwam Snietvink er al onmiddellijk in? Of is het een tijdje leeg blijven staan?
Weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik denk dat
was je eigendom toch, hè?
Ja, het was eigendom. Ja.
40, 45, die periode. Hebben jullie toen ook nog kunnen werken?
Ja. Toen, dat heb ik net aan mijn moeder gevraagd, het bedrijf is even goed doorgegaan. Ja.
Nou, het zal natuurlijk niet zo eenvoudig geweest zijn, want je had een benzineschaarste op een gegeven ogenblik.
Ja, ja, je had van die generators, hè. Dus dat was, het was wel een moeilijke tijd, geloof ik. En het zal wat stiller geweest zijn, want er waren natuurlijk ontzettend veel mensen de hel eruit.
Ook nog eventjes over die administratieve handelingen. Hoe ging dat nou precies als je dus ging verhuizen? Je belde op of je ging naar je ouders toe?
En nee, die kwamen meestal aan en die zeiden, nou, kan ik een prijsopgave krijgen? Ja. En dan werd er even gekeken hoeveel kubieke meter ze hadden. En aan de hand daarvan werd er een prijs gemaakt. Ja. Nou, en vaak de marine, die kreeg natuurlijk de vergoedingen voor, hè. De marine, die vergoedde alles.
Zoveel kubieke meter zou het wel niet geweest zijn in die dagen, want mensen hadden weinig huiswater.
Nou, dat.
Vergeleken met tegenwoordig, hè, ijskasten en zo hadden ze natuurlijk niet.
Nee, dat was natuurlijk wel een verschil, maar ja, toch wel. Nou, dat zal denk ik nou niet zo heel erg veel uitmaken met toen. Wel wat misschien, maar.
Hoe was die samenwerking tussen de Helderse transportbedrijven? Hielpen jullie elkaar wel?
Ja, ja, met Heikoop en Kiezen werd wel samengewerkt. bedoel, als het dus druk was en het liep een beetje uit de hand, dan kon je de boel wel overgeven aan hun.
Toch wel?
Ja.
U bent zelf ook in het bedrijf geweest?
Ja, ik heb op kantoor gezeten. En dat was meestal dat minister, ja, de verzorging van de spullen naar het buitenland, meestal. En ja, voor de rest voorkomende dingen. Ik heb hier veel aan voor uitvoerdocumenten ben ik mee bezig geweest. Ja, dan werden de spullen klaargemaakt, de papieren. En dan ging je naar het douanekantoor. In de buitenhaven. En die maakte die papieren verder klaar. En dan kwamen er voor de rest. Als dat spul klaar was, dan kon je de douane ontbieden. En die kwamen dan de boel nakijken en verzegelen.
Je hebt nog wat nieuwe wagens aangeschaft na 45.
Jawel, er zijn wel nieuwe wagens aangeschaft. Ja.
Tot 58, hè?
Tot 58 heb het gedraaid. Even kijken hoor, 58, nee. Het heeft even langer gedraaid hoor. Dit bedrijf heb, eens kijken. Mijn vader is overleden in 62 en toen heb ik nog een jaar gedraaid. En toen is het ook tot 63, zeg maar.
Je had ook nog wel een expositie in de onder andere de Ruigweg en de Bierstraat, hè?
In de Bierstraat,
was
ja.
Was ook nog een pand, jouw eigendom?
Nee, dat was geen eigendom, maar dat was voor die periode, voor een korte periode gehuurd. En er werd alles uitgestald van het verpakkingsbedrijf. Eigenlijk hoe de kisten er van binnen uitzagen en wat voor materiaal er werden gebruikt. Zulke dingen meer.
Ja.
Om meer overzicht te geven aan de mensen van, ja, hoe het spul eruit zag. En,
hoe het allemaal ingepakt werd en zo.
Hoe het ingepakt werd en hoe de verzorging er verder van was. Want kijk, hier bovenop ging nog asfaltpapier om de zaak goed waterdicht te houden. En van binnen werd ook van dat speciale papier voor waterdicht, om het spul waterdicht te hebben, werd er in Sisak.
Calm life seems when stormy winds have blown. When you wanna say you're sorry, say it with flowers. When you wanna say don't worry, say it with flowers, for they can speak. I know you will agree that heaven created them for you.
Thank you.
nederzetting verzorgd voor Brazilië. En dat waren drie boeren die uit Groningen en Middenmeer en nog ergens, dacht weer uit Middenmeer. Die gingen toen naar Brazilië toe, midden uitgezonden door de... dat werd uitgezonden, dat was van de regering, hè, werden hun geholpen. En er moesten allerlei spullen verpakt, niet alleen huisraad, ook combines, grote combines, die moesten allemaal verpakt. Luxe auto's, alles moest in kisten. En dat was een heel grote beweging, want ik dacht dat het zo'n 110 kubieke meter was. Dus het bedrijf stond vol met spullen. Dan moest er een kraanwagen aan te pas komen om dat spul uit het bedrijf weer te krijgen.
Ja. Zeg, door welke oorzaak is nou de zaak opgeheven?
Mijn broer heeft een betrekking aangenomen in Utrecht. Dus die is er toen mee gestopt.
Ja, maar waren er geen opvolgers buiten de familie?
Nee. Nee, dat is...
Had u wel een groot aandeel op dat moment? Marktaandeel in de Helder, Kop van Otterwand?
Marktaandeel, wat bedoelt u daarmee?
Nou, ik bedoel qua procenten, hoeveel verhuizingen verzorgt u daar ongeveer?
Nou, wij waren het toch wel het grootste bedrijf bij Noordzeekanaal. Ja. Ook wat verpakkingsbedrijf betreft.
U had ook nog een vestiging in Wiering op een gegeven ogenblik,
nee, hè? Nee. Dat is dan Henkaan. En Henkaan had vroeger Expeditie. Dat was ook een zelfstandig bedrijf.
Dat was wel een oom van u dus, hè?
Ja, dat was een oom. Dat was een broer van mijn vader. Ja. Dat was dus Henkaan.
En die is in Wieringen begonnen?
En die is in Wieringen begonnen. En dat is nou een heel groot bedrijf geworden. Want die rijdt ook vis. En dat is een heel groot bedrijf met heel wat koelwagens en zo.
Mijn man was op de werft en is nog 2 jaar op de werft gebleven, omdat we eerst wilden kijken of de zaak wel goed loopt. Maar ja, na 2 jaar kon hij dat niet meer volhouden. Het was een drukke zaak geworden en dan is hij opgehouden met werken en heeft alleen nog maar voor het eten gezorgd, in de keuken gestaan.
Wat voor werkzaamheden deed uw man op de werf?
Hij was chauffeur. En het was niet meer te verenigen samen de zaak laat en dan 's morgens weer vroeg naar het werk gaan. Dat was moeilijk. Dus zodoende is hij na 2 jaar opgehouden met werken. En ja, door de week hebben we meestal uitsluitend marineklanten gehad. En het weekend van visserlui. Hij was in de oorlogstijd, moest hij in Duitsland werken.
Hij woonde toen al in Nederland?
Ja, hij kwam van Duitsland terug. Aangezien hij een zuster in Den Helder wonen had, is hij hier naar Den Helder gekomen omdat hij hier beter werk kon vinden als in Den Haag. Want hij kwam uit Den Haag vandaan.
Nou, heel veel mensen weten nog te winnen dat hij natuurlijk in de keuken stond, maar die papieren heeft hij pas later gehaald, hè?
Die heb ik gehaald, want hij zat op de werf en dan mocht hij geen 2 baantjes hebben. Dus hij zegt, ik kan die papieren niet halen, dat moet jij maar doen. Dus heb ik alle papieren voor de horeca gehaald. En zo zijn we begonnen.
Ja, die papieren heeft u zo'n beetje in de periode 56, 58 gehaald. Want in 58 is de zaak geopend.
Begin 58, daar was ik geslaagd in januari. Op Micha's verjaardag, dat weet ik nog precies. En toen hebben we alles gereed gemaakt voor de zaak te openen.
Wat voor papieren had je op dat moment nodig om zo'n zaak te gaan beginnen?
Enkel horecapapieren en de middenstandsdiploma. Maar aangezien ik niet van hier kwam, heb ik nog verschillende papieren gehad wat ik allemaal gewerkt had in Duitsland. Dus dat heb ik opgestuurd en daarop heb ik dan mijn middenstandspapieren gekregen.
Toen u in 58 hier kwam, toen had je al verschillende snackbars bekende. Onder andere Marcel, die zat in de Keizerstraat. De Trooie had je uiteraard al. Ik meen dat hij nog op het Koningsplein een patatkraam had. En zo had je nog verschillende. Jullie waren dus in ieder geval niet de eerste in de Helder die patat bakte.
Nee, de eerste waren we zeker niet. Maar het is toch dan vrij vlot verlopen. Toen je eerst maar begonnen bent en het heeft gesmaakt. Dus dan had je zondags, als de deuren open gingen, nou, dan stonden al slangen buiten. En dan was het een run op de deur, dat ze allemaal een plaats konden krijgen. Dus we hadden niets over belangstelling te klagen.
Wolf, wat weet jij zelf nog van die opening van die zaak te binnen? Want je was toen zelf nog maar een jaar of 14, 15.
Ja, die opening, dat is allemaal heel eenvoudig begonnen. Je had natuurlijk weinig middelen. De familie wilde een eigen bedrijf beginnen. Hè? We zijn dus, zeg maar, gewoon heel klein begonnen. En ik herinner me nog, dan had je wat tafels en wat stoelen. En je had een frietoven achter in de keuken. En daar bakte vader Brand dan de friet. En wij zorgden dat het op tafel kwam. Niet alleen door de smaak, maar ook door de bediening, denk ik dat de mensen toch op een gegeven moment zeiden, nou, hier willen we eens vaker komen. Dus je kreeg hele visserfamilies voor aan de weekenden en door de week dan marine.
En op welke datum zijn jullie geopend en is het ook officieel gebeurd?
We hadden een officiële opening op 22 maart 58, ja. En de foto's die er nog van zijn bewijzen wel aan het aantal bloemstukken te zien dat men echt meeleefde in Den Helder. En dan ga je een stapje verder, we draaiden een paar maanden. Ja, als je nagaat dat een portie friet toen 25 cent kostte en mayonaise een dubbeltje was, dan kun je wel voorstellen dat je s'avonds geen grote bedragen in de kassen had. Maar allengs bouwden we toch zo het een en ander op en er kwam nog bij muziek. Want zonder muziek was het er ook een beetje doods. En dat is eigenlijk het begin geweest. Ik begon, weet ik nog, met een heel klein Philips pick-upje. En begon wat platen te verzamelen. Nou ja, na een jaar of wat, dan is dat uitgebouwd. En op een gegeven moment dacht je aan een jukebox. Zo is dat toen gegroeid.
They say for every boy and girl there's just one love in this whole world, and I know I found mine.
The heavenly touch of your embrace tells me no one could take your place. Ever in my heart, young love. Just one kiss from your sweet lips will tell me that your love is real, and I can feel that it's true. We will vow to one another, there will never be another love for you or for me. Young love.
Ja, voor ons zat een familie Kort. Die had daar hoe lang in gezeten, weet ik niet. Ik dacht een jaar misschien, maar die hadden dus enkel het voorgedeelte. En daar hadden ze dan een counter in staan waar ze dan friet verkochten.
Wat is dat, een counter?
Een counter is dus een voorloper van de hedendaagse koeltoonbanken, zeg maar. Maar vroeger bestond die dan nog uit hardboard, hè, dan geschilderd. Waarop je dus je waren etaleerde, als het ware.
Jullie hebben dus in feite een aantal zaken van hem overgenomen. Die oven in ieder geval.
Nee hoor, wij hebben niets overgenomen. We zijn met een rigoureuze verbouwing begonnen eigenlijk in eerste instantie. Omdat het allemaal nog erg oud was van vroeger. Dus je denkt aan oud groen geschilderde deuren enzovoorts. En wij vonden dat je voor een eetzaak een wat lichter interieur en lichtere kleuren nodig had. Dus toen hebben we eerst een grondige verbouwing gehad voordat we eigenlijk open gingen op 22 maart.
Wie was de aannemer die dat allemaal zo netjes heeft gemaakt?
Nou, mijn man was de aannemer dus en die uitvoerder was hij ook. Dus hij deed alles zelfs. Ja, dat is
Hij had grote steun aan de aannemer Peter Vermeulen, wel bekend in Den Helder. En vader Brand was wel de uitvoerder en aannemer, maar geruggesteund door dan Peter Vermeulen, ja.
Behalve dat hij goed patat kon bakken, was het ook een man met twee rechte handen.
Niet alleen twee rechte handen, maar wat de man zag, maakte die dan ook. Ja, dat kun je wel zeggen.
We zijn heel klein begonnen. Eerst hadden we een kleine keuken en kleine patatpannetjes. En dat was natuurlijk gauw te klein. Dus toen is die keuken aangebouwd en toen kwam het patatoven. En zo ging het langzaam verder. Eerst hadden we achter nog een woonkamer en dat was ook gauw te klein, dus we moesten die woonkamer ook bij de zaak betrekken. En zodoende is het langzaam groter geworden, zeg. We hebben 10 jaar gedraaid en we hebben ook wel 10 jaar in de verbouwing gezeten.
Verkocht uw vader of uw man ook nog van die bekende puntzakjes patat of
ja,
ook op borden?
De puntzakjes om mee te nemen en wie zitten wou, die kreeg op bordjes patat. Of om mee te nemen in die grotere zakjes.
Een zeer gewild artikel was toen de tijd ook de Piccolilli.
Ja, tuurlijk. Je had altijd is. Nou, ik weet het niet, maar je wist je klanten al gauw die Piccolilli wilden en die mayonaise wilden natuurlijk. Maar we moesten gauw groter en groter worden. Toen kwam die grote oven dan. En ja, toen in het begin heb ik zelfs nog met het meisje de aardappels eerst geschild. Maar dat was gauw over, dan moest de schapmachine komen. En dan hebben we heel wat geschrapt en gepit en voorgebakken, alles zelfs gemaakt.
Ja, het is tegenwoordig allemaal diepvries, hè? Maar het is nog uit de tijd dat wij begonnen dat je grote zinkpartijen vol aardappels schilde. En toen op een gegeven moment was er een nieuw snufje, er was een aardappelschilmachine uitgevonden. Dat was een apparaatje, daar zat een mesje op en er zat een zwengeltje aan en dan kon je op het mesje kon je één aardappel steken en dat mesje draaide dan rond. He, dus dat was de eerste automatische aardappelschiller, zeg maar. Het was natuurlijk een erg moeizaam karwei om op die manier een zinkertijl vol te krijgen, maar... Door de grote vraag, ach, worstelde je ook door die berg heen. En... Maar het bleef in de eerste instantie, bleef toch nog allemaal handwerk. Hè? Dus zelf schillen, zelf pitten, zelf voorbakken, dat bleef allemaal in eigen huis.
Vind je persoonlijk dat de patat toen ook wel anders smaakte dan de patat die je vandaag de dag dan bij een snackbar krijgt?
Nou, ik denk wel dat het de aardappelcultuur op zich, die is natuurlijk veranderd met de jaren. Er is een steeds grotere productie moeten ontstaan. Dus ik geloof wel dat de kwaliteit van de bintjes, dus bij uitstek de patataardappel. Ik geloof wel dat de kwaliteit in die tijd beter was dan nu. Hè?
Ik kwam regelmatig een groentehandel bij u langs om al die zakken aardappelen af te geven.
Ja, we hadden toen van Warmenhuizen, hoe heette ze? Familie Paalberg, die heeft dan bij ons geleverd. Die wonen nu ook hier in Den Helder, ja. En daar hebben we onze aardappeltjes. Toen hadden we de grote keuken aangebouwd, een groot hok voor de aardappeltjes om die op te slagen. Dus dat was familie Paalberg, die heeft dan bij ons geleverd. Daar had je zo'n grote frietsnijder. En nou ja, dat werk was voor mijn man, want die... had grote handen, dus die kon die frietsnijder goed, want daar had je kracht voor nodig.
With his little mandolin and a twinkle in his eye, señorinas he can win, always for another guy. Italians love to sip a cup of cappuccino and listen to the man who plays the mandolino. You offer him a cigarette, a glass of vino. That's how he's paid to serenade your lady fair with his little mandolin and a twinkle in his eye. Signorinas he can win, always for another guy. He seems like such a happy man, the man who plays the mandolino. He sings a song of sweet romance for all the lovers as they dance. But all he's holding in his arms is just a little mandolino. He has no woman of his own, so every night he walks alone with his little mandolin and a twinkle in his eye. Signorinas he can win, always for another guy.
And while he's drumming songs of love, the man who plays the mandolino, his eyes are always looking for a signorina to adore.
He drinks a toast to his true love each time he lifts a glass of vino. And so until that lucky day, he looks for her along the way with his little mandolin and a twinkle in his eye. Signorinas he can win, always for another guy.
The man with a mandolino.
Ja, in die tijd denk ik wel dat het nog een soort delicatesse was. Hè, Fried? Nou, er komt ook nog iets bij. Het is natuurlijk belangrijk dat je die friet dan ook in goed materiaal bakt. Hè? Dus ik kan zeggen dat wij altijd in de beste vetten en olie hebben gebakken. En dat bevordert natuurlijk de kwaliteit van je friet. En dat blijkt wel aan de reacties van hè? De mensen in Den Helder. Ik herinner me, er woonde op de hoek bij ons woonde een huisarts met zijn grote gezin. En het was een tractatie als zij het weekend bij Michel friet hadden gehaald.
Dat was dokter Trouw?
Dat was dokter Trouw dus, ja.
Was het café en de cafetaria strikt gescheiden? Ik heb begrepen trouwens dat het café er iets later aan toegevoegd is.
Ja, omdat mijn moeder had dus eerst het verlof B alleen maar. En later kwam er pas sterke drank bij. Dus later konden we ook pas andere dingen schenken. Zwak alcoholische dranken, dus verlof A. Dus toen konden we ook wat een ruimer assortiment nemen. Maar de keuken was strikt gescheiden. Omdat je natuurlijk met friet altijd hebt een vette lucht. En als je daar dan een bar naast zet, dan heb je gauw kans dat je bier doodslaat en je glazen vet worden. Dus dat hebben we gescheiden gehouden. Vandaar dat de bar ook een heel eind van de keuken af stond.
Nee, die afwasmachine had ik pas de laatste 2 jaar gekocht. Daar stonden stapels afwas. Maar ja, je was zo geroutineerd. Je spoelde met 1 af en dan had je toch niet meer zoveel werk. Maar het stonden hele bergen afwas. Dat was wel vermoeiend.
Het zal voor u wel een complete dagtaak geweest zijn in de zaak.
Ik was dag en nacht was ik aan het werk, dus 's morgens moest alles weer schoon. Want nachts daar was je op, daar kon je niet meer.
Een werkster had u helemaal niet?
Ja, 1 werkster, een meisje voor halve dagen had ik. En die was wel erg vlijtig.
Het is niet helemaal duidelijk waarom het café eraan toegevoegd is. Bleek er een behoefte aan. Mensen die dus iets gegeten hadden, die wilden ook toch speciaal iets drinken.
Nou ja, in het begin, de eerste 2 jaren, hadden we enkel fris. En omdat je veel marine had. Ja, als die gegeten hadden en een flesje sinaas gedronken hadden, ja, dan wilden ze toch wat anders drinken. Dus zodoende hebben we na 2 jaar... bier erbij genomen.
Ja, de eerste jaren waren we de hele week open en later, toen het steeds drukker begon te worden, hebben we dus 1 dag in de week genomen waarop we gesloten waren.
Welke dag was dat?
Dat was in eerste instantie vrijdag en dat is later nog eens veranderd in maandag. En nog
waar dat een vrijdag, want dat is juist het begin van het weekend.
Ja, dat zou je haast zeggen, maar het is zo dat vrijdags de marinemensen naar huis gaan, dus die had je dan niet meer voor zondagavond. Dus we vonden dat dat een geschikte dag was eigenlijk. En maandag was, je zou het niet zeggen, maar maandag was dan weer een drukke dag. Want dan kwamen de mensen, die moesten dan voor 12. De marinemensen moesten dan voor 12 binnen zijn. Dus toen had je dan zondagavond en dan had je maandag weer een rustige dag.
Konden de mensen op de duur ook een warme maaltijd krijgen?
Ja, we hebben dat zo door de jaren heen allengs uitgebreid, die spijskaart. En je kon dus geen volledige warme maaltijden, maar alles wat dus met snacks en aanverwante, een vergrote snack, dus zeg maar, je kon een friet met biefstukken. Dat is wel uitgebreid. En vandaar ook denk ik die behoefte om op een gegeven moment iets anders dan alleen maar frisdranken te hebben. Ja,
bijvoorbeeld een Indische rijsttafel, dat is nooit gekomen.
Nee, dat is in die tijd, was dat eigenlijk nog niet. Het was gewoon de tijd dat je zei een frietje met biefstukken en appelmoes en dan was dat gewoon lekker met een biertje erbij.
There were bells on the hill, but I never heard them ringing. No, I never heard them at all, till there was you. There were birds but I never saw them winging. No, I never saw them I never heard it at all till there was you.
Ja, zoals ik al zei, we begonnen met een klein eenvoudig Philips pick-upje, waar je nog per plaat op moest draaien.
En nog 78 toeren ook.
En dat waren in het begin waren dat nog 78 toeren, maar dat was toch al vrij gauw de Philips plaatjes van 45 toeren.
Weet je nog een paar nummers uit die dagen te winnen die heel veel gedraaid werden in jullie zaak?
Och, ja, nou, een van de meest gedraaide en grijs gedraaide nummers is Jailhouse Rock van Elvis Presley.
Zet je de hele boel op de kop.
Ja, dan dat was echt, ja, dan konden de mensen de remmen losgooien en konden ze echt even uitleven, ja. Het was zelfs zo, ik had dan, dat pick-upje stond op een olievaatje, waar we dan mee stookten. En dan had ik daar een stuk of 20, 25 plaatjes bij staan. En al de jonge lui die wilden, die vroegen steeds, mogen wij ook eens een plaatje opzetten? Want dat was in die tijd toch nog wel een gebeurtenis. Dus dan mochten ze zelf uitzoeken in het stapeltje wat ik op dat moment had. En dat werd dan gedraaid. En dat mocht iedereen dan wel doen. Ja. Dus ik begon goed te lopen en ja, dan ga je investeren. En toen een jukebox. Die dingen kwamen uit Amerika. Voor die tijd waren ze erg duur. Dat had alleen maar met de import te maken, denk ik, want in Amerika zelf waren die dingen niet zo duur. Hè?
Je kon ze niet in Den Helder ergens bij een muziekhandelaar, bij Tuurooi of zo kopen?
Nee, je had in die tijd in Hilversum had je een inkoopcentrale voor die U-boxen. En ook het begin van de speelautomaten, amusementsautomaten, zeg maar. En ja, die kwam gewoon als vertegenwoordiger bij je langs of je interesse had. Nou, op een gegeven moment kochten wij dus zo'n U-box.
Je kon ze alleen kopen?
Je kon ze huren ook, geloof ik.
Al die tijd hebben we ze gehuurd.
We hadden er eerst één, dat was nog met 78 toerenplaten.
Daar konden geen singeltjes op?
Daar konden wel singeltjes op later, maar dan moest er iets aan verbouwd worden. Dat was dus een naald die vanmidden uit de U-box kwam en dan was het een schijf, die draaide dan een plaat boven die naald en dan tilde die hem op en dan draaide hij hem. En dat begon met 78 toeren, ja.
Gecombineerd kon niet, hè? Dat je dus zowel singeltjes als 78 toeren plaatst.
In eerste instantie nog niet, nee. Want daar moest de U-box later aan aangepast worden. Dan moesten er in die schijven moesten plastic randen gezet worden waarin je dan die kleine plaatjes kon laten zakken, ja.
Wat was nou de prijs van zo'n U-box? Want dat is me niet helemaal duidelijk nog.
Nou, ik denk dat de eerste zo'n 3.500 gulden is geweest, hè, die we hadden. 4.000 gulden.
Dat was nog een hele investering.
Dat was voor die tijd een enorm groot bedrag. En daar hebben we ook een hele tijd over nagedacht of dat ook wel rendabel zou zijn. Hè? Of je daar ook profijt van kon hebben.
Wie bepaalde de keuze van de muziek eigenlijk? Had u ook nog een beetje een vinger in de pap wat deze
Nou ja, de muziek dat was voor Wolf, want die wist allemaal de nieuwste plaatjes. Dus dat heb ik aan hem overgelaten.
Zat er voor u ook nog wat bij, waarvan u zei nou?
Oh ja, er waren leuke plaatjes ook, die wij ook wel graag hoorden. Maar als dan weer zo'n nieuwe plaat inkwam en de U-box stond daar, nou dan was het de hele avond dezelfde plaat.
Dat verveelde ook nooit, hè?
Daar kreeg je wel eens genoeg van. Maar ja, een paar dagen en dan hoorde je ze niet meer. Dus daar was je eraan gewend. Maar ja, daar zorgde Wolf wel voor dat hij altijd de nieuwste platen in de U-box had.
Het is ook wel eens een keer voorgekomen dat er een bandje heeft gespeeld. Emu en de Star Fighters.
Ja, dat waren Indische jongens en ze hadden een Hollandse bassist, hadden ze, als ik me wel herinner. En dat was in de tijd dat in Den Helder die bandjes opkwamen, hè. En die heeft bij een of andere bij 10 jaar bestaan, of bij het 5-jarig bestaan, bij het 5-jarig bestaan hebben ze bij ons gespeeld in de zaak, ja.
Dat was een feestavond, het 5-jarig bestaan.
Ja, dat was een feestavond en ja, al de jonge mensen uit die tijd die dan altijd bij je kwamen en die naar je muziek luisterden, die waren er op zo'n avond en dat was gewoon even een gezellige terugblik.
Het is jammer dat er eigenlijk geen opname van bewaard zijn gebleven van die avond, hè? Op de bandrecorder, hoewel het technisch al mogelijk was.
Het was al mogelijk, maar je had de gedachte er niet aan. En in wezen was je dus eigenlijk al bezig om te werken naar een langer bestaan, hè? Dus naar een 10-jarig bestaan, dus zodoende. Nee, bij mij is dat op dat moment niet opgekomen.
Over het publiek hebben we het al enigszins gehad. Vooral de marine heeft natuurlijk een flink aandeel gehad, hè, in de bezoekers. Omdat natuurlijk de loop was natuurlijk naar de nieuwe haven.
Ja, dat, maar ja, daarnaast, als je geen goede spullen verkocht, dan kon je de loop wel hebben, maar dan waren ze nog niet bij je binnen natuurlijk. Hè, dus door onze kwaliteit, die we toch wel hadden, wat ik mag zeggen, dan liep dat, ja. En dan kon je dat compenseren. Je had door de week had je dan de marine en het weekend had je de vissermensen van de Helder.
C'est le plus vieux tango du monde, celui que les têtes blondes annonnent comme une ronde en apprenant leur latin. C'est le tango du collège qui prend les rêves au piège et dont il est sacrilège de ne pas sortir malin. C'est le tango des bons pères qui surveillent l'œil sévère, les Jules et les Prosper qui seront la France de demain. Rosa, rosa, rosam, rose, rose, rosa, rose, rose, rosas, rosarum, rosis, rosis. C'est le tango des forts en thème, buitonneux jusqu'à l'extrême, et qui recouvre de laine leur cœur qui est déjà froid. C'est le tango des forts en rien, qui décline de chagrin, et qui seront pharmaciens parce que papa ne l'était pas. C'est le temps où j'étais dernier, car ce tango rosa rosé, j'inclinais à lui préférer déjà ma cousine Rosa. Rosa, rosa, rosam, rosé, rosé, rosa, rosé, rosé, rosas, rosarum, rosis, rosis. C'est le tango des promenades, de Barcelone sous les arcades, cerclés de corbeaux et d'alcades qui nous protégeaient des pourquoi. C'est le tango de la pluie sur la cour, le miroir d'une flaque sans amour, qui m'a fait comprendre un beau jour que je ne serais pas Vasco de Gama. Mais c'est le tango du temps béni, ou pour un baiser trop petit, dans la clairière d'un jeudi, à Rosie, cousine Rosa. Rosa, rosa, rosam, rosé, rosé, rosa, rosé, rosé, rosas, rosarum, rosis, rosis. C'est le tango du temps des héros, j'en avais tant des minces, des gros, j'en faisais des tunnels pour Charlot, des auréoles pour Saint-François. C'est le tango des récompenses, quel est à ceux qui ont la chance d'apprendre dès leur enfance tout ce qui ne leur servira pas. Mais c'est le tango que l'on regrette une fois que le temps s'achète et que l'on s'aperçoit tout bête qu'il y a des épines au rosa. Rosa, 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 rosé, rosé, rosa, rosé, rosé, rosas, rosa, rosis, rosis.
Ik kan me nog herinneren, we hadden wel ontheffingen ook hoor, dus dat, maar inderdaad, er werd gecontroleerd, dus je probeerde toch wel om op tijd de zaak dicht te krijgen. En als je een feestelijke gebeurtenis had, dan kon je altijd bij de gemeente een ontheffing aanvragen.
Het was, als ik het goed heb, toen nog 12 uur dat alles dicht moest.
Ja, de sluitingstijd was toen nog 12 uur. Ja.
Omdat wij etens waren, hadden, mochten wij maar 1 uur sluiten. Dat hebben we een kort tijdje geprobeerd. Maar dan kwamen dronken lui uit de stad binnen. En dan hebben we gauw genoeg gezegd, sluiten om 12 uur. En we hadden het wel bekeken. Dat was niets. Dan kwamen ze nog wat eten halen en dat viel dan niet goed. Dus dan had je enkel de rommel. Dus we zijn gauw weer op 12 uur overgegaan. Enkel als die jongens zondags van het weekend terugkwamen, ja, dan kon je geen bordje meer zien, want daar stonden ze in 3. En ja, dan moest je hard aanpakken om alle op tijd eten te geven.
Op zondagmiddag was het ontzettend druk, hè, op de Zuidstraat, want ik heb al eens gehoord dat er rijen fietsen stonden en natuurlijk ook boomfietsen, want die kwamen in die dagen ook opzetten.
Ja, die kwamen ook op en ik heb dat wel eens vergeleken met als je zondags door de stad liep en je liep langs de bioscoop, de Witte en de Tivoli, dan kan ik zeggen dat er voor onze zaak meer fietsen en boomfietsen stonden dan voor de bioscopen.
Je hebt ook als mensen moeten weigeren binnen te komen omdat het te druk was.
Dat is ook voorgekomen, dan ging de deur op slot en dan is vol is gewoon vol en dan zorgde je dat je het gauw afwerkte.
Had je een bordje voor van bezet of vol?
Dat zou ik me niet meer kunnen herinneren.
Nee, dat denk ik niet.
Nee. We hebben wel eens gehad, er waren vreemden ook in de stad. En de zaak was al over en over vol. En dan heb je vaak die Engelsen gehad, die namen dan van alles en nog wat ze kwamen. Barkrukken bij ons binnen, wat ze wel anders gepikt hadden. En nou ja, dan namen ze ook van de muur dit weg en dat weg en bordjes gingen op zak. Dan hebben we gauw de deur dichtgemaakt en waren ze wel kwaad. Maar hebben we gezegd, nou, die maar buiten de deur, onze jongens wat te eten en dan vrijavond.
Jullie met lastige klanten, hebben jullie dit ook wel eens uitgestuurd?
Oh ja, mijn man zei dan altijd, nou je kan, voor kan je zwemmen of achter kan je zwemmen, je kan het uitzoeken. Maar dat is niet zo vaak gebeurd, een enkel keertje had je wel iemand lastigs erbij, maar dan maakte mijn man korte metten mee.
Maar dus, over het algemeen viel het gelukkig allemaal nog een beetje.
Oh ja, we kunnen niet klagen, dat God zo. Ik heb gezegd, jullie moeten zich netjes gedragen, dat is mijn brood en daar blijf je vanaf.
Hoe was het nou zomers? Kon je ook nog eens heerlijk buiten zitten? Mocht je het trottoir ook enigszins voor benutten?
Nee, want daar kon je niet zitten. Want daar stonden al die vervoermiddelen stonden daarvoor. Eén keer was het zo erg, daar kwam de politie het verkeer regelen. Nou, toen mocht mijn man tussen de twee bomen in. Heb die een klein wagentje gezet dat die jongens dan allemaal die fietsen en die brommers daar konden zetten. Want die mensen konden niet meer op de stoep lopen.
Een soort rijwielstalling?
Ja. Ja, zo'n rijwielstelling, ja. Ja, dat was wel erg.
De verbouwingen zijn er ook met de regelmaat van de klok gebeurd. Misschien wel een kleine tiental in de loop der jaren.
Ja, het is eigenlijk één hele verbouwing geweest, hè, al die jaren. Er kwam steeds een stukje bij. En het grappige daarvan vind ik toch dat de mensen altijd enorm meeleefden. Als je weer een nieuw stukje had aangebouwd, dan werd dat altijd weer met enthousiasme begroet, dus je kunt echt wel zeggen dat de mensen meeleefden met de groei van de zaak. Ja.
Poffen was natuurlijk ook, mocht tot een bepaald bedrag uiteraard, en dat werd ook regelmatig gedaan, vooral mensen die in bepaalde weken een beetje krap bij kas zaten.
Ja, dat had je ook. Marine mensen kenden dan het eind van de maand, dat er dan weinig geld meer was, en ach, als je een bepaalde limiet niet overschreed, dan werd dat wel toegestaan. En de meesten betaalden ook wel terug, en dat gold ook voor de vissermensen. Maar je had natuurlijk altijd mensen ertussen die je nog eens een keer extra moest manen, hè, maar dat heb je overal wel, denk ik.
Wat zijn jouw oudste herinneringen eigenlijk aan dit bedrijf?
Alleen maar de hekel aan een zondagochtend, omdat ik altijd piepers moest jassen. En die kuip die was niet te overzien, zo groot was die. En die moest altijd voor de helft vol. En dat was mijn grootste probleem eigenlijk.
Heb je op dat moment ook wel in de zaak geholpen?
Nou, heel weinig. Ik was nog te jong voor om daar aan je mee te werken. Dus ja, alleen wat de piepers betreft, dat is wel, maar voor de rest weinig.
Je weet je van de opening van de zaak trouwens ook niet zoveel meer te winnen. Het is wel aan jou genoemd, maar ja, dat is ook alles.
Nee, dat kan ik me niet meer herinneren. Daar is te lang voor terug.
Mevrouw Brand, was er ook nog personeel in de zaak?
Ja, één keer had ik een jong meisje in de zaak. Dat moest gauw weer afgelopen zijn, want dat mocht niet. En dan heb ik wel één keer een kelner gehad, ja. Die was wel een kort tijdje daar.
Hofting,
oh ja, dat was een kennis van mijn man. Die heeft dan vaak in de keuken geholpen, ja.
Dat was van oorsprong een kok of ook gewoon iemand van de Rijkswerf die het werk nooit eerder had gedaan?
Nou, die was ook van de werf, ja, maar hij deed het graag, dus. En zo heb hij vaak zaterdags en zondags, als we erg druk hadden, dan is hij ingesprongen, heb hij geholpen. Mijn schoonzuster en mijn zwager kwam ook wel eens helpen, ja. Want alleen kon je dat allemaal niet af. Het was best te druk.
Zeker die tijd niet, hè? Toen je nog wat veel meer, minder machines moest doen.
Je maakte alles zelf, ook kroketten en zo. Dus je had je handen vol met al de voorbereidingen voor het eten.
Zo'n zaak als Ambrosia momenteel hebt, die bestelt ook allerlei etenswaren, voeding, maar dat had je nog niet, hè? Je had nog geen wagentje, bestemmingen thuis was nog niet mogelijk.
Nee, dat hebben we niet gedaan. We hadden wel in het begin een Volkswagenbusje, daar haalde mijn man dan zelfs eerst in het begin die aardappeltjes bij de boer vandaan, tot we later naar paalbeurt overgingen om, die bracht ze dan altijd.
Was niet zo van, ben eventjes zoveel kilo patat naar aan boord van dat schip? En...
Oh ja, dat wel, dat was, ja, oh ja. Ja, er was wel doorlopend mee, als de jongens de wacht hadden of niet van boord mochten, dan, ja, dan is gebeld en dan is besteld. Ja, dat hebben we doorlopend gedaan, ja hoor.
Kan je nog zo'n voorbeeld herinneren?
Ja, dat heb ik jaren gedaan op de bromfiets door weer en wind heen, hè, naar de Nieuwe Haven. Dan kreeg je een speciaal pasje en dan mocht je erdoor en dan kon je de mensen eten brengen. En daar werd toch druk gebruik van gemaakt. Dus net wat de Chinezen hadden, die afhaaldiensten dat je kon bestellen, dat hadden wij dus ook. En dat liep erg goed.
Kwamen er ook extra kosten bij?
Er kwamen geen extra kosten bij, dat hadden we met opzet zo gedaan. Maar het was altijd zo dat de marinemensen royaal genoeg waren om degene die het dan bezorgde, om die wel met een vootje weg te sturen. Ja.
From your eyes bring the rain. I feel your touch, your warm embrace, and I'm in a heaven again. You are my special angel through eternity. Special angel here to watch over me.
A smile from your lips brings the summer sunshine. The tears from your eyes bring the rain.
I feel your touch, your warm embrace, and I'm in a heaven.
Groot feestraad, er zijn al die oude klanten nog teruggekomen. Het was een erg gezellige avond, ja.
Maar u wist het op dat moment ook al dat het heel spoedig het doek zou vallen?
Ja, dat wisten we. Ik mocht niet meer in de drukte werken en mijn man was ook geen 100% meer, dus zodoende zijn we na 10 jaar opgehouden.
Op dat moment was je dag niet meer in de zaak, want je had je al teruggetrokken?
Nee hoor, ik was op dat moment nog in de zaak.
Ben je tot aan het einde toegebleven?
Ja, ik heb de zaak dus ook van mijn ouders overgenomen en heb nog ongeveer 2 jaar gedraaid. En toen heb ik het verkocht, ja.
Je zag er geen animo meer in om het verder voor te zetten?
Nee, mijn interesses gingen naar andere richtingen uit, dus toen ben ik ermee gestopt.
Verwond me trouwens dat je zo'n goede opleiding hebt genomen, want je hebt zelfs op het gymnasium heb je gezeten. En dan verwacht je toch dat je in een hele andere richting uitgaat.
Ja, dat zou kunnen. Iets wat zich later heeft voorgedaan dan. Maar op dat moment moet je het natuurlijk anders zien. Het is zo, je ouders hebben een bedrijf en dat is dan toevallig een cafetaria met een café erbij. En daar groei je in op, daar werk je aan mee. Dus de vraag is helemaal niet, wil ik een andere kant op dat moment? Je ging dus gewoon mee in dat gebeuren, in de opbouw. En toen dat afliep, toen heb ik gezegd, en nu stop ik er ook mee.
Wanneer stond bij jou het besluit vast? En kan je ook nog de datum herinneren dat je, definitief de deur besloot?
Nou, ik denk dat het begin 70 is geweest, dat ik me op andere dingen ging concentreren. En toen heb ik de zaak verkocht, de panden hebben natuurlijk nog een eigendom.
Vond je dat de sfeer op dat ogenblik al drastisch veranderd was?
Nou, ik vond de hele mentaliteit in Den Helder op dat moment aan het veranderen was. En dat bleek ook wel, hè? De bezoeken, de mensen zochten andere dingen, nieuwe dingen. Er kwamen andere soort zaken enzovoorts, dus...
Vermoed je dat de komst van de televisie toch ook in deze wel een bepaalde rol heeft gespeeld?
Ik denk het zeker wel, maar ik vind ook dat je eens in de zoveel jaar moet je een zaak vernieuwen. En die interesse had ik nou net niet meer om dat met die zaak te doen die wij hadden.
Verwacht je dat bijvoorbeeld in 1986 nog zoiets had gelukt zoals het in 1958 heel goed ging?
Ja, ik denk dat je ook in deze tijd dat bewijst, ook als je om je heen kijkt. Tuurlijk, als je een zaak op wil zetten, kan dat nog in deze tijd. Je moet je alleen even aanpassen aan de wensen van de...
Bijvoorbeeld in Den Helder geen cafetaria, CQ-café kunnen winnen die het erg druk heeft. Gecombineerd bedrijf dan.
Mm-hmm.
En niet meer die sfeer als toen.
Nou ja, die sfeer, maar dat heb je geloof ik in elke stad, hè? Dat een sfeer verandert met de loop der jaren. Hoe dat op het ogenblik in Den Helder zit, dat zou ik niet weten. Ik ben daar nu zo'n 16 jaar uit, dus ik heb wat dat betreft geen voeling meer met het horeca gebeuren in Den Helder.
U heeft het toen verkocht en het is daarna toch weer café gebleven, hè?
Ja, die mensen hebben het eten, dat wouden ze niet meer, dat was te veel werk, dus ze hebben er een enkel café van gemaakt. Wel af en toe een hapje. Maar toch in de hoofdzaak café.
Welke familie is er toen ingekomen?
Dat was een familiestam.
Restless world like this is, love is ended before it's begun, and too many moonlight kisses seem to cool in the warmth of the sun. When I give my heart, it will be completely, or I'll never give my heart. And the moment I can feel that, feel that way too, is when I fall in love with you. The moment I can feel that, you feel that way too, is when I fall in love.